Dit is de gloednieuwe podcast, The Trump Trials. In deze podcast nemen host Boudewijn van Eijk, bekend van zijn rol als strafrechtadvocaat in de prominente MH17-zaak, en Amerika-specialist Steven de Voer je mee op een onthullende reis. Boudewijn, met zijn rijke ervaring in de rechtszaal en een passie voor het maken van documentaires, en Steven, een veteraan in de journalistiek met decennia aan ervaring en auteur van een nog te verschijnen boek De Saboteurs op 10 mei van dit jaar. Zij beloven een aflevering vol diepgaande analyses en unieke perspectieven. Bereid je voor op fascinerende onthullingen over de complexe juridische en politieke drama's die de recente Amerikaanse geschiedenis hebben getekend. Dit wil je niet missen. Hier is aflevering 1. De straf- en civiele zaken rondom Trump ontrafeld.
Ik heb altijd wel bijzondere, meer dan bijzondere belangstelling gehad voor het Amerikaanse staatsrecht en met name ook het Amerikaanse strafrecht. Ik weet nog dat toen ik 6-7 jaar advocaat was, speelde in Amerika de O.J. Simpson case. En er was elke avond op de BBC, laat op de avond, was er een samenvatting van een half uur. En die heb ik volgens mij toen allemaal zitten bekijken. Dat is wel eens een beetje het begin geweest, dat ik altijd heel erg gefascineerd ben geweest over het rechtssysteem en dan in bijzonder de strafzaak in Amerika. En dat is ook wel de reden dat toen ik vorig jaar juli ben opgehouden als advocaat, dat ik me wel ook behoorlijk ben gaan verdiepen in de strafzaken die er op dit moment allemaal tegen voormalig president Trump lopen en hoe dat precies in elkaar zit. Het zijn overigens niet alleen maar strafzaken waarbij de staat dus tegen Trump optreedt, maar er zijn ook veel civiele zaken geweest. Dat is dan niet de staat, maar dat is dan een persoon of een bedrijf dat tegen Trump procedeert. Daar zal ik straks ook nog wat over zeggen, want om een beetje een totaal overzicht te krijgen van de kluwen van zaken die er eigenlijk op dit moment allemaal lopen en ook al gelopen hebben, wil ik eigenlijk 6 zaken behandelen en schetsen wat daar allemaal aan de orde is. En ik doe dat in de volgorde waarin de desbetreffende zaken allemaal zijn aangekaart in Amerika. Daar zit natuurlijk een bepaald tijdsbestek aan vast en een bepaalde volgorde in. Ik zou eerst met de 4 strafzaken beginnen die nog niet in behandeling zijn in de rechtbanken zelf. Dat heeft allerlei redenen waar we uitgebreid nog over komen te spreken. De eerste zaak is een zaak die vorig jaar in maart 2023 eigenlijk is gestart. Toen zijn alle aanklachten ingediend. En dat kunnen we beschouwen als de zaak die gaat over het betalen van zwijggeld aan een dame in Amerika waar Trump een korte verhouding mee zou hebben gehad. Die zaak die speelt op staatsniveau in de staat New York. Ik zeg dat expres even omdat we straks ook nog een 2-tal zaken krijgen die op federaal niveau spelen. En dat verschil is behoorlijk belangrijk, maar daar komen we ook nog over te praten. In die zaak gaat het niet zozeer om, in de eerste zaak dus, over het betalen van dat zwijggeld, maar meer gaat het erom hoe die betalingen destijds in de boekhouding zijn gekomen en wat daar precies allemaal mee is gebeurd. Deze zaak die zou tot gisteren eigenlijk aanvangen op 25 maart aanstaande, bijna over 2 weken. Maar gisteren is er weer wat gebeurd waar we later nog over komen te spreken, waardoor het onzeker is of die zaak inderdaad op 25 maart gaat beginnen. De verwachting is dat daar misschien toch nog wel 1 of 2 maanden uitstel nu gaat komen voordat die zaak gaat beginnen. De tweede zaak, die is in juni vorig jaar eigenlijk begonnen. En dat gaat over geheime stukken die Trump, nadat hij het Witte Huis had verlaten, toen hij de verkiezingen had verloren van Biden, mee heeft genomen naar zijn grote residentie in de Mar-a-Lago Club. Dat is een enorme hoeveelheid van stukken geweest. En de vraag is in die zaak of hij deze stukken wel had mogen meenemen, omdat er allerlei hele top-secret documenten bij zaten. Maar waar het met name in die zaak om gaat, is dat op het moment dat, ik zeg maar even, het Rijksarchief in Amerika erachter kwam dat er allerlei stukken ontbraken en om die ontbrekende stukken heeft gevraagd, er, althans dat is de verdenking vanuit Trump, een soort obstructie van de rechtsgang vervolgens heeft plaatsgevonden en hoe die daarmee om is gegaan. Dat is eigenlijk de kern van de tweede zaak. Ook in deze zaak gebeurt er ontzettend veel. En was de bedoeling dat deze zaak 20 mei zou gaan beginnen, maar de rechter heeft daar al van gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Vervolgens is er een nieuwe datum gekomen, 8 juli. Daarvan heeft de rechter al gezegd dat dat onrealistisch is. Dus het is onduidelijk op dit moment concreet wanneer deze zaak gaat beginnen. De derde zaak, dat is weer een zaak op staatsniveau, ditmaal in de staat Georgia. En dat gaat om de verkiezingen die Trump verloren heeft, onder andere in deze staat. Dat werd van die zijde toen niet geaccepteerd. En naar aanleiding daarvan hebben er vanuit het Trump-kamp allerlei handelingen plaatsgevonden om eigenlijk voor elkaar te krijgen dat die verkiezingsuitslag, die dus in het voordeel van Biden was uitgepakt, om die om te buigen, laten we zeggen, naar winst voor Trump. Nou, daar zijn allerlei, volgens de aanklacht, misdrijven bij gepleegd, waar we later ook nog lang over komen te spreken. In die zaak is er ook nog geen zittingsdatum. Dat heeft ermee te maken dat de advocaten van Trump erachter zijn gekomen dat de aanklaagster in deze zaak een medewerker had aangesteld met wie ze een affaire later heeft gekregen. Heeft, dacht ik, ongeveer een jaar geduurd. En tijdens die affaire zijn zij op enig moment op vakantie gegaan. En volgens de advocaten van Trump zou daar eigenlijk een soort misbruik van gemeenschapsgelden hebben plaatsgevonden. De rechter buigt zich nu over wat ze in Amerika noemen een motion. Wij zouden dat een soort verzoek noemen of een verweer noemen. En waarschijnlijk zal morgen daar door de desbetreffende rechter een uitspraak over worden gedaan. Als dat verzoek verder geen gevolg heeft en zou worden afgewezen, dan denk ik dat er morgen ook meer duidelijk zal worden over de verdere planning van deze zaak. Dan de laatste zaak in het kader van de strafzaken die ik bespreek. Dat is weer een federale zaak, die is wellicht het meest bekend. En dat gaat over de Capitoolbestorming op 6 juni 2021, die we denk ik allemaal nog wel op ons netvlies hebben. De aanklachten daarvoor zijn ingediend in augustus 2023. Deze zaak die was oorspronkelijk gepland om te beginnen op 4 maart dit jaar. Maar er is door de advocaten van Trump een belangrijke verzoek, weer zo'n motion ingediend. En de kern daarvan is dat men zegt, een president in Amerika die moet immuun zijn voor strafrechtelijke vervolging. Nou is het zo dat in de Amerikaanse wet dat is vastgelegd voor zogenaamde civielrechtelijke zaken ten aanzien van de president, maar niet ten aanzien van strafzaken. En de Supreme Court zal hier over enige tijd uitspraak over doen. Men verwacht die uitspraak niet voor de zomer. En pas als die uitspraak is gedaan, zal duidelijk worden of deze zaak verder kan gaan en zo ja, wanneer. Dan zijn er ook nog twee belangrijke civiele zaken geweest waar al wel een uitspraak in is gedaan. En al die zaken hebben uiteindelijk toch wel op enige wijze met elkaar te maken. Dat is ook de reden dat ik ze bespreek. De eerste civiele zaak gaat over de aanklacht dat Trump in zijn bedrijven om allerlei gunstige leningen te krijgen en kredieten bij banken te krijgen, de waarde van die ondernemingen behoorlijk zou hebben opgeschroefd. Wij hebben in Nederland ook wel eens een keer zo'n zaak gehad. Bijvoorbeeld bij Ahold herinner ik me dat het ging om een Zweedse dochterbedrijf. Nou, dat is hier in Nederland een strafzaak geworden. De zaak tegen Trump is geen strafzaak geworden, maar een civiele zaak. Dus dat gaat over de vraag, hebben ze dat inderdaad verkeerd gedaan? En zo ja, moet daar een boete voor worden opgelegd? Die zaak die heeft dus al gediend. En in die zaak heeft men Trump schuldig bevonden en is er een enorme boete opgelegd van in totaal inclusief rente van $455 miljoen, om even precies te zijn. Dan de tweede civiele zaak die ook nog genoemd moet worden, Dat is een zaak die is aangespannen door de Amerikaanse schrijfster en journalist Jane Carroll. Die beschuldigde Trump ervan dat hij haar zou hebben aangerand in een pashokje in de 90er jaren. Dat had ze ook in haar memoires op een gegeven moment opgeschreven. En pas veel later is ze eigenlijk deze zaak begonnen. Met name omdat Trump, naar aanleiding van die memoires, die natuurlijk ook in de Amerikaanse media kwamen, glashard ontkende dat dat allemaal gebeurde. Of was gebeurd. En dan ook, laten we zeggen, in de woorden die Trump altijd in zijn tweets daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld dat hij zegt, het is not my type. Waarmee hij dan ook wel aangeeft, dat zal ik echt nooit gedaan hebben. Nou is het zo dat in 2022 is er in New York een wet aangenomen die het mogelijk maakte voor zedenslachtoffers om hele oude zaken die eigenlijk al verjaard waren aan te kaarten. En daarom is Carroll in 2022 die civiele procedure begonnen. Een jury heeft Trump schuldig bevonden uiteindelijk aan die aanranding en kende een schadevergoeding toe van $5 miljoen. Daarna is Trump, en dat deed hij daarvoor eigenlijk ook al, constant in de pers gaan zeggen dat zij een leugenaar was, dat het allemaal niet gebeurd was. Haar eer en goede naam werd daar ernstig mee aangetast. Dus ook daar is een zaak over begonnen. Ook die zaak heeft ze gewonnen. En daar is een schadevergoeding toegekend voor maar liefst $83 miljoen. Wat dan met rente enorm oploopt. In beide zaken, civiele zaken die ik net heb genoemd, is Trump in hoog beroep gegaan. Nou is het zo in Amerika dat als zo'n schadevergoeding is toegewezen en je gaat in hoger beroep, dan moet je wel binnen 30 dagen een soort borgsom neerleggen of een soort garantie neerleggen voor de bedragen die aan de eiser in dit geval zijn toegewezen. Doe je dat niet, dan kan er voor de bedragen die zijn toegewezen meteen op jouw bezitting een beslag worden gelegd. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt in deze twee zaken, dan heb je het over meer dan $550 miljoen. En Trump heeft natuurlijk allerlei verzoeken gedaan om de borgsom te verlagen. Die zijn allemaal afgewezen. En dat betekent dat inmiddels door hem inderdaad voor een gigantisch bedrag aan borgsommen zijn neergelegd bij de twee desbetreffende rechtbanken. Nou, dit is even in een nutshell het totaaloverzicht van de vier strafzaken die nog moeten beginnen en de twee civiele zaken die al in eerste aanleg, zoals wij dat noemen, dus bij de eerste rechtbank waar dat is aangespannen, al tot een uitspraak hebben geleid. Wanneer de civiele zaken in hoger beroep gaan dienen, is nog niet duidelijk.
Steven, We hebben net Boudewijn gehoord. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Wel, wat mij het meest verbaast en ook weer niet, omdat het vermogen om te verbazen is, hoe lang zijn we nu bezig in de Trump-jaren? 8 jaar. Het vermogen om verbaasd te worden is sterk afgenomen doorheen die tijd. Maar toch, wat blijft verbazen, is de hoeveelheid van die beschuldigingen. Het feit dat het ook telkens gaat om zaken die heel goed onderbouwd zijn. Omdat moet je natuurlijk ook voorstellen wat de politieke schade zou zijn. Als we nu zouden beginnen in een verkiezingsjaar met strafzaak tegen Trump, waarbij je dan onschuldig zou worden bevonden. Dus ze zijn er echt niet over één nacht ijs gegaan. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld de federale zaak over wat we gemeenzaam de koepoging noemen, die is geëindigd met de bestorming van het Capitool. Daar is al eerst een parlementaire commissie, een commissie van het congres, helemaal over geweest met maandenlange publieke verhoren en zo. Kortom, er is eigenlijk geen zinnig, min of meer onbevooroordeeld mens, voor zover die nog in Amerika bestaan, die zal ontkennen dat als deze zaken worden afgehandeld, dat de kans zeer, zeer groot is dat Trump ook veroordeeld wordt. Dus kortom, als we even in de toekomst kijken en het gerecht kan zijn normale gang gaan, dat de man op multiple zaken, zijn ook in totaal 91 aanklachten tegen hem over die 4 strafprocessen, dat hij schuldig is. En het feit dat desondanks er een hele mediabubbel bestaat, ik zeg maar, de rechter hersenhelft van het totale Amerikaanse mediaspectrum, die blijft volhouden dat dat allemaal onzin is. Die Trump geloven of willen geloven als die zegt dat het één grote heksenjacht is georchestreerd door Biden, die daarin zeer ondemocratisch is en hem alleen maar wil treffen om partijpolitieke redenen, om die verkiezingen te winnen. Dat die mensen dat allemaal geloven. En dat dat is mogelijk is dat je in een tijd waarin ja, we eigenlijk in de ultieme informatiemaatschappij leven, met alles, het is geen dictatuur, het is niet zoals in Rusland dat mensen het niet kunnen weten. Nee, alles is ter beschikking via alle mogelijke media, inclusief sociale media. En toch blijft dus ongeveer de helft van de Verenigde Staten denken, wat een onzin allemaal, we gaan toch op Trump blijven kiezen.
Ja.
Ja, Steven. En als je dan die vier strafzaken die Boudewijn net benoemde, als je daar iets over kan zeggen?
Ja, wel, het punt met die vier strafzaken is dat die je hebt twee dingen. Je hebt het strafrechtelijke en daarin lijken ze eigenlijk alle vier zeer grote kans te maken om gewonnen te worden, zij dat het ene dossier misschien nog net iets sterker is dan het andere. Maar daarnaast speelt natuurlijk ook het partijpolitieke aspect, de beïnvloeding van de kiezer. En zoals ik nu zeg, klinkt dat negatief, maar ik denk eerlijk gezegd ook dat wanneer het in minstens twee van de vier dossiers echt letterlijk gaat over vals gespeeld hebben bij de vorige poging, lijkt het mij ook logisch en nuttig dat de kiezer de volledige inhoud en ook liefst een uitspraak hiervan zou kennen voor ze zelf naar het stembok te gaan in november. Wat betreft dat effect, dat heeft natuurlijk dat gevolg dat Trump heel, heel hard spartelt en tot dusver met succes om die reeks van processen die eigenlijk heel dit jaar hadden moeten kleuren, om die zoveel mogelijk uit te stellen. En daar zit Jan in het probleem, hè, want er zijn veel scenario's mogelijk wat er gebeurt als hij het voldoende kan rekken tot voorbij de verkiezingen. Maar als een zaak nog bezig is, dan kan Trump het argument gebruiken dat er al lange traditie bestaat dat bij een zittende president, wat in het geval zou zijn vanaf 20 januari volgend jaar, dat kan alle strafzaken worden bevroren. Je kunt een zittende president niet verder vervolgen, dus dat zou wel handig zijn. En daarbij, en dat is veel meer omstreden, maar ook het argument dat voor zaken die nog zouden moeten gaan dienen, dat hij zich als president zichzelf eventueel amnestie zou kunnen geven. Wat, begrijp ik van grote rechtsdeskundigen, zeer twijfelachtig is, grondwettelijk bekeken. Maar goed, hij beschikt over een Supreme Court dat bepaald niet Trump onvriendelijk is om het zacht uit te drukken. Sinds het moment dat hij zelf drie van de negen rechters heeft kunnen benoemen. Dus wie weet dat ook dat lukt. Kortom, en dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van de hele kwestie, als Trump hier een juridische strijd aan het vechten is voor zijn leven, bij wijze van spreken, dan gaat het eigenlijk meer over, krijg ik het lang genoeg uitgesteld, zodat ik ervoor kan zorgen dat die processen niet afgehandeld kunnen worden, dan dat die, denk ik, een realistische kans maakt om die processen ook te winnen.
Ja. En wat daar nog wel aan toe te voegen is, denk ik, is dat als het gaat om het verlenen van gratie aan zichzelf, dan kan dat in twee van de vier zaken. Want op staatsniveau, wat wij laten zeggen provinciaal niveau zouden noemen, kan dat niet. Maar dat kan wel ten aanzien van de federale zaken. En dat is dus de zaak die gaat over geheime stukken en de kapitoolbestorming. En daarom is het ook wel zo dat de advocaten van Trump natuurlijk ook elke keer in het vizier hebben, wat is voor ons de meest gunstige zaak, als een zaak niet verder uitgesteld kan worden, die voor de verkiezingen eventueel tot een einde komt. Want dan
heeft hun cliënt in dit geval Trump de mogelijkheid om die zaak dan vervolgens weer van tafel te vegen. Dus het meeste gevaar zit hem wat dat betreft voor hem in de twee zaken die in de staat New York, dat is de eerste zaak, dat is die zwijgsgeldzaak, en de tweede zaak in Georgia, die gaat over het eigenlijk omturnen van de verkiezingsuitslag daar. Die zouden wat dat betreft voor hem het meeste gevaar kunnen opleveren. Dat als daar een veroordeling is en is president, dan kan hij dat niet 1, 2, 3 van tafel vegen. En ik denk dat ook de prosecutors, en dat zie je ook wel in commentaren en krantartikelen, die hebben ook wel overleg met elkaar van hoe ze dat qua timing moeten aanpassen. Want één ding is zeker, vanwege ook het feit dat er campagne loopt, waar Trump natuurlijk actief aan deelneemt, kan geen van die vier zaken tegelijk gaan lopen. Dus het is ook echt stratego wat dat betreft, van welke zaak zou nu op welk moment, wat is het meest gunstige uiteindelijk en wat is het meest haalbare? En in de commentaren zie je ook dat als je kijkt naar de strategie van de advocaten, dat noemen ze een 3D-strategie. En daar bedoelen ze mee, de eerste D die staat voor dismiss, dus probeer het afgewezen te krijgen. Nou, dat is nog in geen enkele zaak gelukt. Maar goed, er liggen nog wel een paar van die motions, met name als het gaat om de vraag, heeft een president ook strafrechtelijke immuniteit? De tweede D staat voor delay, vertragen. Nou, dat lukt heel erg goed op dit moment. En de derde is distract, dat is eigenlijk afleiden. En dat is wat er in de Georgia-case gebeurt, met alle aanvallen die er zijn geweest op de aanklaagster daar in verband met die verhouding met een van haar medewerkers.
Ik zou daar iets wel aan toevoegen. Dat is wat betreft de opportuniteit van de zaken. Ik denk inderdaad, het grote voordeel aan de twee zaken op staatsniveau is dat bij een veroordeling daar dat Trump zichzelf geen gratie kan geven. Dus dat je daar dan echt wel zit. Zeker bij de zaak in Georgia, omdat dat gebaseerd is op specifieke wetgeving die destijds ook werd gebruikt om de maffia klein te krijgen en waarbij er minimum gevangenisstraffen op staan. Dus daar kun je eigenlijk gewoon, daar zou Trump aan die gevangenisstraf niet kunnen ontkomen. Dus wat dat betreft, strafrechtelijk bekeken, vanuit de kant bekeken van het Openbaar Ministerie, is heel interessant. Maar of ze nou zo blij zijn met het feit dat ze straks, in principe toch, want we weten het allemaal niet, met die verschuivende agenda's, maar dat ze in principe zouden beginnen met de zaak in New York over het gesjoemel rond het betaalde zwijggeld aan Stormy Daniels, de pornoactrice, en Karen McDougal, het Playboy-model. Ik weet niet of ze daar zo blij mee zijn vanwege het effect op de publieke opinie. Want als je gaat kijken naar het effect op de publieke opinie, dan denk ik toch dat die meer onder de indruk zou zijn van een, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld het uitgebreide verhaal over op welke manier dat Trump eigenlijk probeerde een staatsgreep te plegen, dan wel het feit dat Donald Trump, die iedereen toch al lang kent, dat die nou een beetje zou hebben gesjoemeld in de rekeningen om zwijggeld te betalen aan een pornoactrice. Ik bedoel, in die laatste zaak zit er heel weinig in dat mensen nog moreel gesproken zou verrassen of van idee zal veranderen of ze wel of niet voor hem willen stemmen. En dus in dat opzicht denk ik dat die kwestie van dat zwijggeld toch een beetje het zieke kindje van de vier is.
Ja, nou, en dat zou ook reden kunnen zijn voor de aanklagers daar, dat er gisteren, want er gebeurt elke dag, elke week gebeurt er wat in een van deze zaken, toch wel verrassende wijze door de aanklager zelf om uitstel is gevraagd van 25 maart. Dat is de eerste dag waarop de jury selectie zou moeten gaan plaatsvinden. Daar is een uitstel van 30 dagen voorgesteld. De advocaten van Trump hebben meteen gezegd dat het moet 90 dagen zijn. En waarom is dat uitstel nodig? Omdat er nog, volgens de krantenberichten, tienduizenden pagina's aan extra documenten, aan extra bewijsmateriaal aan het dossier is toegevoegd. En als je lang hebt geprocedeerd in strafzaken, dan weet je dat een uitermate kwetsbare move eigenlijk is van een officier van justitie om zo kort voor een zitting die eindelijk op de planning staat, nog met zoveel extra documenten te komen. En kijkende naar alle bewijzen die de grand jury uiteindelijk voldoende heeft gevonden om te zeggen, er is hier een serieuze verdenking en er kan een aanklacht worden opgesteld, begrijp ik eigenlijk niet. Maar misschien heb jij daar nog wat meer kijk op, Steven, waarom deze extra stukken nog aan het dossier zijn toegevoegd. Want wat mij betreft is met name die eerste zaak bewijstechnisch gezien het meest eenvoudig ook voor het M. En in mijn ogen het meest succesvol ook, omdat daar denk ik door de verdediging anders dan allerlei formele verzoeken in materiële zin heel weinig tegen in is te brengen.
Ja, ik had de indruk, maar ik ben nog niet helemaal ingegaan op dit moment op wat er nou de concrete inhoud is van al dat nieuwe materiaal. Maar het gaat over bezwarend materiaal uit een ander onderzoek van al enkele jaren geleden, waar ze al een hele poos achteraan zaten en dat ze nu pas gekregen hebben. Waarbij trouwens ook het argument van het Openbaar Ministerie is dat de verdediging er nou niet te moeilijk over moet gaan doen, want dat het gaat over dingen die eigenlijk de verdediging zelf ook was verondersteld om al mee aan te geven in die dossier. Dus dat, kortom, ik heb de indruk dat het te mooi was om te laten liggen, met als nadeel effectief dat er nog meer uitstel door dreigt te komen.
Maar als buitenstaander zou ik haast denken van, is het niet handiger om met zaak 3 dan maar proberen te beginnen?
Zaak 3 is de Georgia-zaak. Ja, dat zou je zeggen. Maar ik vind zelf die zaak het moeilijkste voor het OM. En dat komt omdat ik toch de neiging niet kan onderdrukken om daar als strafrechtadvocaat vanuit de verdedigingsoogpunt naar die zaak te kijken. En ik denk dat daar ontzettend veel verdediging mogelijk is. Want daar worden heel veel feiten in die aanklacht genoemd. En ik denk dat op een groot deel van die aanklachten, ook op feitelijk niveau, aan de hand van getuigen verhoren, wel het nodige in ieder geval er tegen ingebracht kan worden. Of dat dan uiteindelijk tot succes leidt, is weer een tweede. En Steven zei het net al, daar is in de aanklacht een soort criminele organisatieverdenking opgenomen, die wij ook kennen in Nederland. En dan is het ook nog zo dat per aanklacht er verschillende groepen personen aan hebben meegewerkt. Dat is een hele gecompliceerde situatie, ook met veel verdachten, veel advocaten. Dus in Nederland in ieder geval zou zo'n zaak nooit binnen enkele maanden op een zitting tot een afronding zijn gekomen. Dus dat is van alle vier de zaken in mijn ogen wel toch wel de moeilijkste zaak voor het OM. Wat verder,
hoewel ze anderzijds wel daar ja, bijna met l'embarras du choix zitten op gebied van belastende getuigenissen. Hè. Juist door het daar als bende aan te pakken, zijn er te beginnen met een paar hele kleine garnalen, maar zoals dat dan gaat in dit soort dossiers, zeker in de Verenigde Staten, waar je aan pre-bargaining kunt doen, hè, waar je een deal kunt sluiten van als ik ga meewerken met het gerecht, krijg ik dan minder straf. Op die manier is eigenlijk in een soort van omgekeerde cascade zijn steeds belangrijkere medewerkers van Trump zich gaan bereid verklaren om mee te werken en voluit te getuigen tegen hem. En als je daar de namen ziet, zoals ja, die hele vreemde advocaat Cindy Powell, die op het in die laatste maanden bij dat gekronkel na die verkiezingen echt een van zijn belangrijkste medewerkers is geworden. Als die gaat meewerken, ja, dan heb ik toch de indruk dat je als OM ook wel heel veel materiaal in je handen krijgt.
Ja, dus heel goed dat je dit opmerkt, want mij is opgevallen dat in alle vier de zaken deals zijn gesloten met, ik zeg maar, medeverdachten of mensen die een hele grote rol hebben gespeeld. Dus in alle vier de zaken zijn er van dit soort deals met hele belangrijke kroongetuigen. En vaak niet één, maar soms ook tientallen. En bijvoorbeeld in de kapitoolbestorming zijn er nu al 710 schuldbekentenissen. Dus dat is natuurlijk al een gigantisch aantal. Dat leidt niet allemaal natuurlijk tot Trump, maar voor een groot deel ook weer wel. En dat vind ik wel een heel sterk gegeven van eigenlijk alle vier de zaken. En zeker ook in die derde zaken. En wat daarbij opvallend is dat met name die deals zijn gesloten met voormalige advocaten, wat Steven al zei van Trump, die toch behoorlijk in het nauw zijn gedreven met alle uitspraken. Giuliani is daar natuurlijk ook, de oud-burgemeester van New York, een heel goed voorbeeld van. Maar dat is inderdaad
wel... Ja, Giuliani is toch niet gevallen, hè? Ik had gedacht dat hij na degene net onder hem in de officierenlijn, dat Giuliani dan ook wel zou overstag gaan. En dat heeft hij niet gedaan. Dat verbaasde mij.
Dat heeft hij nog niet gedaan, maar we moeten afwachten of het vuur niet heel heet onder de voeten wordt voor hem.
Dat zou kunnen. Of er is één, maar dat is een bijzonder naïeve gedachte van mij, gezien het karakter van de beide heren. Maar het is wel zo, ik las onlangs de fantastische biografie van Giuliani. En je krijgt daar echt de indruk uit dat Giuliani die ene vriend is die Trump in zijn leven heeft. De rest zijn allemaal mensen die dingen van hem nodig hebben, en golfbuddies en zo, maar die altijd contact zoeken met hem om iets van hem gedaan te krijgen. En de enige persoon waarmee hij iets van een werkelijk vriendschappelijke relatie mee schijnt te hebben, is Giuliani. Anderzijds, of dat zou meespelen in de eindberekening van iemand als Giuliani, die nou ook niet bepaald in een vat met ethiek is gevallen, dat durf ik dan ook weer te betwijfelen. Maar misschien speelt het een beetje mee.
Ik ben ook benieuwd wat we daar in de toekomst nog over te horen gaan krijgen. Daarnaast kijk ik nu al uit naar aflevering 2 van de Trump Trials. En waarin jullie zaak 1 met elkaar gaan bespreken. Dankjewel.